Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de tweede psalm, het derde vers. Vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nieter stof mij het hoge zag ontwringen, wat er verder volgt in vers 3 van de tweede psalm. Vervolgens wordt u gelezen het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. De schriftlezing Matthäus 16, de versen 13 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij binden zult op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij onbinden zult op de aarde zal in de hemelen onbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was de Jezus, de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en hij lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in heerlijkheid zijn vaders, met zijn engelen, en al dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 16, wel het 24ste vers. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 25ste psalm. En daarvan de versen 2, 4 en 6. 2, 4 en 6 van 25. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Vers 3 van de 17e psalm, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, ikke en de rest kan, ja, zo steekt de mens toch in elkaar. We zijn egoïstisch en we zijn alle zo op onszelf gericht en we zijn vooral ook met onszelf bezig. Alles draait om ons ego en alles draait om ons eigen ik. Dat wordt ook gepromoot. We moeten onszelf ontplooien. We moeten onze doelen verwezenlijken. We moeten leren opkomen voor onszelf. We moeten ook werken aan onszelf. En we moeten proberen zoveel mogelijk zien te bereiken in het leven. Desnoods ten koste van anderen. We zien het via de sociale media. We twitteren er wat op los en het liefst met zoveel mogelijk volgers en zoveel mogelijk nieuwtjes. We profileren ons via de social media. Vol trots vermelden we welke vaardigheden we bezitten. En elke nieuwe taak of elke nieuwe opdracht wordt ook met anderen gedeeld. Ja, iedereen moet weten hoe belangrijk we wel niet zijn en welke klussen we allemaal al niet hebben aangepakt. En op Facebook zetten we ons maar al te graag in de etalage. Om de paar weken een nieuwe profielfoto. En alles wat we doen moet ook worden gedeeld met onze virtuele vrienden. Iedereen die moet weten wat we hebben gegeten. Waar we zijn geweest. En welke nieuwe spulletjes we nou weer hebben aangeschaft. Alles draait om ons eigen ik. En in die etalagecultuur zet een mens zichzelf graag in de etalage. Hij vindt zichzelf belangrijk. Zelfontplooiing en zelfprofilering. Dat leert de wereld. Maar dat leert de Heere Jezus Christus niet. Want in Gods Koninkrijk telt ons ego niet mee. En stelt ons ik niets voor. En dat laat de Heere Jezus nou weer heel duidelijk zien vanuit ons tekstgedeelte. En we willen daar naar gaan luisteren vanuit een vraag. En dat is deze vraag. Wie wil er bij Jezus horen? Twee gedachten. In de eerste plaats, daar is geen plaats voor grote ego's. En in de tweede plaats, daar is slechts plaats voor zwakken, voor softies. Wie wil er bij Jezus horen? Daar is geen plaats voor grote ego's. Daar is slechts plaats voor zwakken. Ja, wie wil er bij de Heere Jezus horen? Wie wil een discipel van Jezus zijn? Op die vraag zouden de meeste vingers nog wel de lucht ingaan. Zeker, we willen graag bij de Heere Jezus horen. We willen graag een discipel van de Heere Jezus zijn. Want alleen voor een discipel van de Heere Jezus is er straks een plaats in de hemel. Want voor wie niet bij de Heere Jezus Christus hoort, geldt: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Alleen wie van Jezus Christus is, wacht straks het eeuwige geluk. En daarom willen we allemaal wel bij de Heere Jezus horen. Maar daarbij hoort dan echter ook het volgen van Jezus. En daar ligt nu net juist onze pijn. Want wij hebben liever veel volgers dan dat wij volgend zijn. Wie willen nou volgen? We gaan toch veel liever voorop? Dat streelt ons ego. We willen belangrijk zijn. En dat zit er helemaal ingebakken. Ja, dat zit in onze genen. Dat bepaalt het menselijk bestaan sinds Genesis 3. Dat was precies de zonde van in het paradijs. De mens die wilde als God zijn. Hij duldde niemand meer boven zich. De mens had er genoeg van om een volger te zijn. Hij wilde een alleenheerser zijn. En hij riep het daarom uit. En hij leefde het ook uit. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dat creëerde nou mensen met een groot ego. Ego-trippers. Puur gericht op zichzelf. Wij gaan voor onszelf. En wij kiezen voor onszelf. Ik doe wat ik wil. En we leven voor onszelf. Ik wil hebben wat ik begeer. En zo zijn we allemaal op de aarde gekomen. Als mensen met een groot ego. En we zetten dat niet graag opzij. We schuiven ons ik niet snel aan de kant. We zijn niet zo volgzaam. En zeker niet als dat tegen onze wil ingaat. Want wij willen volgers en niet volgen. Dat had Simon Petrus nou ook. Hij wilde wel bij de Heere Jezus horen. Dat in tegenstelling tot de velen die de Heere Jezus inmiddels al hadden verlaten. En zelfs toen de Heere Jezus het had gevraagd, wilt gij lieden ook niet weggaan? Toen antwoordde Simon Petrus in alle beslistheid, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En hij had het beleden, en we hebben het gelezen aan het begin van de schriftlezing. Hij had het beleden met heel zijn hart. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar Simon Petrus begreep toen nog niet ten volle wat het discipelschap van Jezus inhield. Al was hij al even onderweg met de Heere Jezus, toch was nog veel voor hem verborgen. Hij verstond nog niet geheel wat het betekende om bij Jezus te horen. Dat moest hij nog leren. En daarom ging de Heere Jezus hem onderwijzen. Hij hield zijn discipelen zijn lijdensweg voor. Hij sprak tot hen van de weg die hij moest gaan. Vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen worden opgewekt. De Heer Jezus die wees zijn discipelen erop dat zijn weg langs het kruis moest gaan. En begrijp me goed, als ik het zo zeg, dat was niet allereerst een weg die Jezus wilde gaan. Het is allereerst een weg die Jezus moest gaan. Dat hij moest heen gaan, vers 21. Een weg die hem was opgedragen. Een weg die hem was voorzegd. Een weg die hem was gewezen door zijn vader. Een weg die van eeuwigheid af al was bepaald. Zie, ik kom, o God, zie, ik kom, o Vader, om uw wil te doen en uw wet is in het midden van mijn ingewand. Het was dus een weg die voor hem was uitgestippeld. Jezus moest die weg gaan. Van Gods wegen. Er was geen andere keuze mogelijk. Alleen zo kon hij aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg doen. Alleen zo kon hij zijn Vader in de hemelen verheerlijken. Alleen zo kon hij zondaren verlossen van zonde en straf. En alleen zo kon hij zichzelf betonen als de middelaar en de borg. En alleen zo kon hij de weg ten hemel banen. Hij moest die weg gaan, maar hij wilde vervolgens die weg ook gaan. Hij was immers gewillig gemaakt. Het was zijn lust om Gods welbehagen te doen. Het was zijn verlangen om het werk dat hem was opgedragen, om dat te voleindigen. Hij onderwierp zich eraan. Hij boog eronder. Hij cijferde zichzelf geheel en al weg. En hij leefde het uit. Zijn leven lang. Wat hij later heeft gebeden in die hof van Gethsemane, Matthäus 26, vers 39. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dat was nu juist het probleem van Simon Petrus. Deze visserman was niet zo volgzaam. Integendeel. Hij was veel eerder leidend. Hij wilde de Heere Jezus zijn weg voorschrijven. En hij wilde de Heere Jezus zijn wil opleggen. Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Petrus wilde zelf voorop. En Petrus wilde als het ware de Heere Jezus achter zich krijgen. Petrus wilde vooral volgers en hij wilde veel minder volgen. En scherp is dan ook de terechtwijzing die de Heere Jezus hem geeft. Maar Jezus, zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzit niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En daarmee zet de Heere Jezus deze discipel op zijn plaats. Petrus moet weten waar zijn plaats is. Niet voor Jezus, maar achter Jezus. Niet leidend, maar volgend. Niet zelf de weg bepalend, maar aan Gods weg onderwerpend. Want het discipelschap van de Heere Jezus is namelijk geen heerszuchtig leiderschap. En dat probleem, dat zit er nou diep in bij Simon Petrus. En het raakt hem tot in het diepst van zijn bestaan. Want Simon Petrus heeft net als elk ander mens van zichzelf een groot ego. Hij denkt groot van zichzelf. En hij staat hoog in zichzelf. Heere wil hij de Heere Jezus van de lijdensweg afhouden. En straks beweert hij dat hij wel in staat zou zijn om trouw aan de Heere Jezus te bewijzen. En in de hof van Gethsemane meent hij daarom dat hij het oor van Malchus er maar vanaf moet slaan. Simon Petrus is zo dikwijls haantje de voorste. En Simon Petrus stelt zichzelf zo vaak voorop. Maar een discipel van de Heere Jezus, toen en nu, die heeft geen volgers. Maar die is zelf een volger. Volger van de Heere Jezus Christus. En dat geldt nou voor allen die bij de Heere Jezus willen horen. En daarom moet de Heere Jezus deze discipel wel corrigeren. Want wat voor Petrus geldt, geldt voor allen die bij Jezus Christus horen. En de Heere Jezus wijst dan ook niet alleen maar Petrus terecht, maar hij wijst al zijn leerlingen terecht en hij wijst ze op de weg die ze moeten gaan. En daarom zegt hij het ook in algemene zin, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Bij de Heere Jezus is geen plaats voor grote ego's. Bij de Heere Jezus is geen plaats voor leiders. En dat is een les die de Heere Jezus vaker heeft geleerd. 6 hoofdstukken geleden, Matthäus 10, had hij het ook al gezegd tegenover die mensenschade. Matthäus 10, vers 38. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. En dat is dus de plaats waar we terecht moeten komen. Achter de Heere Jezus. Niet voorop, maar achter hem. Ja, en dat is wel pijnlijk. Want dat gaat tegen ons vlees in. Het levensroer moet radicaal om. We mogen het roer van ons levensschip niet zelf in handen houden. We mogen niet zelf de koers bepalen. En we mogen niet zelf de weg uitstippelen. Het gaat om het zich onderwerpen aan degene die voorop gaat. En weet u, hier ligt nou het hart van het christelijke leven. En hier komt het op aan. Want ja, iedereen, tenminste in de kerk, zo mag ik toch hopen, die wil wel bij de Heere Jezus horen. Jij toch ook? Iedereen wil wel naar de hemel toe. Jij toch ook? Iedereen wil wel een kind van God zijn. Jij toch ook? Maar dat gaat nou niet zonder het brengen van offers. Want je kan niet en je eigen ik vasthouden en van de Heere Jezus Christus houden. Je kan niet en de Heere Jezus lief hebben en je eigen ik handhaven. Het volgen van de Heere Jezus heeft consequenties. En het wordt dan door de Heere Jezus duidelijk gemaakt in 2 kernwoorden, 2 kernbegrippen. En je ziet ze zo staan in de tekst. Zelfverloochening en kruisdragen. Zelfverloochening en kruisdragen. Daarmee wordt nou de levenswandel van een christen omschreven. Hierin wordt nou de lijfstijl van een christen beschreven. Maar wat houdt dat nou precies in? Ja, allereerst die zelfverloochening. Die verloochenen zichzelf. Dat wil nou zeggen, eigen belangen tellen niet meer. Men doet daar afstand van. Stel je maar voor, jongens en meisjes, dat jij op school met een spel of met een quiz een hele grote reep chocola hebt gewonnen. Het is nou precies jouw lievelingschocola. En je bent er ook erg blij mee. Maar al een paar dagen is je beste vriend of je beste vriendin ziek. En die middag ga je bij hem kijken en je neemt ook die grote reep chocola neem je mee. Want je weet immers dat hij die reep ook lekker vindt. En als je dan bij hem komt en je hem ziek aantreft op zijn bed, geef je hem die reep. Al vind je zelf die chocola ook erg lekker, je doet er afstand van en je geeft die aan een ander. Dat is nou een voorbeeld van zelfverloochening. Je zet je eigen wil en je eigen wensen opzij. Er komt een streep. Door je eigen gedachten, door je eigen plannetjes, door je eigen wensen en je eigen idealen. Dat is niet eenvoudig en dikwijls ook pijnlijk. Want het gaat dwars tegen mijn eigen natuur in. Want dan kom ik op de tweede plaats. Ik krijg niet meer datgene wat ik hebben wil. Ik kan niet alles meer doen wat ik doen wilde. In die weg van zelfverloochening word ik niet de man of de vrouw. Maar word ik juist niet. En weet je nou wat zelfverloochening is? Dat is jezelf onttronen. En dat God op de troon komt. Weet je wat zelfverloochening is? Dat is nee zeggen tegen jezelf. En ja zeggen tegen God. Weet u wat zelfverloochening is? Sterven aan uw eigen ik. En onderwerpen aan Gods wil. Je eigen ik, je eigen ego moet eraan. Je eigen ik moet de dood in. Juist omdat dat eigen ik niet deugt. Omdat dat zondig is tot in de wortel. En dat het altijd ook weer uitgaat naar het boze. En dat het altijd weer het verkeerde zoekt. En het altijd weer uit is op eigen voordeel. Het draait altijd weer om eigen belang. En daarom moet dat dikke grote ego van ons mensen eraan. En daar snapt de wereld niets van. Daar draait alles om zelfontplooi. En je moet voor je eigen kansen gaan. Je moet doen waar jij je goed bij voelt. Je moet je eigen zin kunnen doen. En dat is de wereld waarin je opgroeit. Dat is de wereld waarin jij leeft. Daar gaat het om ons verstand, om onze wil en om onze verlangens. Wie bij de Heere Jezus Christus wil horen, die dient zich te onderwerpen aan Gods woord en aan Gods wil. Begin het voor jezelf een beetje te verstaan, dat spanningsveld. Zelfhandhaving of zelfverloochening? Nou, maar heel concreet. Ik wil die film zien. Ik wil die muziek luisteren. Ik heb vanavond geen zin om naar de catechisatie te gaan. Ik slaap zondagmorgen liever uit. Ik vind seks voor het huwelijk geen enkel probleem. Ik zoek de kerk waar ik me het beste thuis voel. Ik vind dat ik dat gewoon kan maken. Ik vind dat ik zo'n brutale opmerking mag geven. Ik vind dat leugentje niet zo erg. Ik ga daar gewoon naartoe. Ik zie er geen kwaad in, hoor. Ik. Hoor je dat? Ik, ik, ik. Zo leeft de wereld. Zo'n groot mogelijk ego. Doen waar je zelf zin in hebt. Jezelf kunnen zijn. Doen wat je wilt. Maar daar zet de Heere Jezus nou een streep door. Wie bij hem wil horen, kan zijn eigen ik, zijn eigen ego niet langer centraal stellen. Want bij een discipel van de Heere Jezus draait het niet langer om zijn ik. Daar is een andere begeerte gekomen. Zoals Paulus dat omschreef: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het gaat er niet meer om wat ik wil. Maar het gaat er om wat God wilt. En dat gaat dikwijls dwars tegen ons vlees in. Maar het is wel de weg binnen Gods koninkrijk. Het is de weg van de ander uitnemender achter dan jezelf. Het is de weg van de ander de wang toekeren in plaats van je gelijk te halen. Het is de weg van de ander voor laten gaan terwijl je zelf er als eerste was. Het is de weg van een ander wat gunnen, al had je zelf nog zoveel kunnen bereiken. Het is de weg om niet per se je eigen zin door te drammen en je eigen wil voor elkaar te krijgen. Dat hoort nu bij het leven van een christen. En de Heilige Geest, als die gaat werken in een mensenleven, die gaat je onttronen. Ja, zo mag ik het zeggen, dat je eigen ego van de troon kukelt en dat je verslagen op de grond ligt. Meneer Wil en kapitein ik, die wordt de doodsteek toegebracht en je eigen ik moet er helemaal aan. En daar blijft niets van over. Precies zoals Paulus dat onder woorden heeft gebracht aan de brief aan de Galaten. Als hij het daar zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan sta je niet zelf meer langer in het middelpunt, maar je hebt een ander midden gevonden. Ja, de middelaar. En weet je, daarom past het ook niet voor een discipel van de Heere Jezus als dat eigen ik weer de boventoon voert. Helaas gebeurt dat wel zo dikwijls, ook onder hen die zich christen noemen. Ik denk er nou eenmaal anders over. Ik zie dat nou eenmaal anders. Ik wil dat nu eenmaal anders. Ik ervaar dat nu anders. Maar voor wie bij de Heere Jezus hoort, is het eigen ik de dood ingegaan. En die heeft niets meer in te brengen en die heeft ook niets meer te zeggen. En dan hoef je niet je eigen zin te hebben en hoef je niet zelf aan je trekken te komen. En hoeven jouw behoeften ook niet per se vervuld te worden. Maar draait het alleen nog maar om Gods wil, zoals we die vinden in Gods woord. En daar staat alles in het teken van de eer van Gods naam. Want dat is zelfverloochening. Niet jij, maar hij. Niet ik, maar gij. En dan noemt de Heer Jezus nog iets. Dat is de tweede. En nemen zijn kruis op. Dus is de tweede eigenschap. Kruisdragen hoort ook bij het christen zijn. Met het kruisdragen wordt nog niet allereerst de moeite en de zorgen van het leven bedoeld. Er zijn vele levenskruisen die op het levenspad worden gelegd. Ziekte, rouw, eenzaamheid. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier veel meer om het kruis dat wordt opgelegd vanwege het volgen van Christus. En de navolging van Christus vraagt de bereidheid om te lijden. Ik las het ergens. Kruisdragen is de uiterste consequentie van de zelfverloochening. Het nee zeggen tegen je eigen ik, dat kan als laatste gevolg hebben de overgave van je eigen leven tot in de dood. En iemand zei het zo, waar Gods wil jouw wil kruist, ontstaat het kruis. Je kan ervoor kiezen om je eigen wil te volgen, of je verloochent jezelf en neemt het kruis op. Maar dat levert wel spot, hoon en smaad omwille van Jezus op. En dat is nou lijden om Jezus wil. Je kruis opnemen is nou niets anders dan eigen belangen opzij zetten en bereid zijn om zelfs te sterven voor het evangelie van Christus. Want dit kruis dat wijst op vervolging, op verdrukking en tegenstand. Christen zijn betekent dus geen probleemloos leven leiden. Een leerling is niet meer dan zijn Heer. En als christen zal je dan ook bereid moeten zijn om onrecht te verdragen, om uitgestoten te worden en om verachting te ondergaan omwille van Jezus. Dat hoort er dus ook bij als je bij Jezus wil horen. Dat kan je je baan kosten. Dat kan je je vrienden kosten. Het kan zelfs je leven in gevaar brengen. En de geschiedenis is er toch vol van. Nog steeds worden er christenen gemarteld, in de gevangenis geworpen en zelfs gedood vanwege hun geloof. Maar het volgen van Jezus, dat kan dus pijn doen. Dat vraagt offers. Het leven van een christen is een leven vol zelfopoffering. Nou toe, wat mag het je nou kosten om bij de Heere Jezus Christus te willen behoren? Wat zou jij er nou voor over hebben om een discipel van Jezus te zijn? Wie er niets voor over heeft, zal geen discipel van Jezus zijn. Opnieuw, maar heel concreet. Heb je dat kwartiertje kort op je bed ervoor over om de Heere te zoeken in zijn woord? Kan je die voetbaltraining laten schieten omdat er catechisaties voorgaan? Kan je dat zaterdagbaantje een keertje overslaan om met de vereniging mee te gaan naar het LCJ? Kun je die mobiele telefoon een keertje langer uitlaten om zo meer tijd te hebben voor bijbelstudie? Kun je dat gamen misschien wat minder doen om wat meer betrokken te zijn op de rest van het gezin? Kun je je carrière-drang, uw hebzucht, je dadendrang, je kracht, je tijd, je energie, zou dat ook allemaal kunnen en willen besteden aan de dienst van de Heere? In wereldse termen schop je daarmee niet ver en word je daarmee niet de man of de vrouw, maar slechts een onnutte dienstknecht en meer ook niet. Maar wie bij de Heere Jezus wil behoren, die moet het ervoor over hebben dat hij zijn persoonlijke ambities en zijn persoonlijke doelstellingen niet bereikt. En waar de Heilige Geest een streep heeft leren zetten door ons eigen ik, daar komt daar dat volgen van Jezus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want bij de Heere Jezus is er slechts plaats voor zwakken. Want ja, wie volgt, die heeft niet zoveel in te brengen. En wie volgt, die kan zelf de weg niet bepalen. En een volger heeft heel wat ingeleverd. Zijn eigen wil, zijn eigen gedachten, zijn eigen plannen. Dat is voor hem ook niet meer zo belangrijk, want zijn eigen wil heeft de doodsteek gekregen. En hij laat zich helemaal leiden door een ander. Maar wij zijn geneigd om zo iemand maar soft te vinden. Misschien is het wel eens tegen jou gezegd. Je doet heel gemakkelijk mee met anderen en je hebt niet zo'n sterke wil. Je vindt het al snel goed als anderen ook wat voorstellen. En je gaat er dan niet tegenin. Je doet gewoon wat anderen dan aan je vragen. En misschien kreeg je daarom wel eens te horen van je moeder of van je vader of van iemand in de vriendenkring. Joh, doe niet zo soft. Je hebt toch ook nog je eigen wil. Maar toch ligt het nou wel zo met een volgeling van de Heer Jezus. Die bepaalt niet zelf zijn weg. Maar die onderwerpt zijn gedachten, zijn wil en zijn handelen aan de Heer Jezus Christus. Je komt achter Christus aan en je volgt de weg die Hij gaat. Je durft ook niet anders meer. Immers, je weet zo zwak in jezelf. En je kan je kracht alleen maar bij de Here vandaan krijgen. En dan geldt toch slechts ten volle dat het hier geldt, ja, follow the leader. Om de leider te volgen. Jezus Christus. En zo'n een raakt toch in alles ook gericht op de Here Jezus. Ja, want dat is volgen. Stel je maar voor dat je komt in een grote stad, een stad die je helemaal niet kent. En je hebt daar een gids die je door die stad heen leidt. En zonder die gids zal je ook verdwalen. Maar wat is het druk in die stad en wat zijn er veel mensen. En daarom probeer je ook maar voortdurend die gids in de gaten te houden. En je let er goed op dat je die man met dat petje en met die vlag in zijn hand, dat je hem niet uit het oog verliest. En te midden van alle drukte in die stad hou je voortdurend hem in het vizier. Want je weet, als ik hem maar in de gaten houd, zal ik in elk geval niet verdwalen in deze grote stad. En zo volg je dan die gids, ja, een volgeling. Wat ziet zo'n volgeling? Een volgeling die ziet op de rug van degene die hij volgt. Als je Christus op de rug ziet, wat zie je dan? Daarin zie je de bewijzen van zijn zelfverloochening. En de tekenen van het kruis dat hij heeft gedragen. Want op zijn rug zijn zichtbaar de striemen en de wonden van zijn gang naar het kruis. Want voor hem werd het waar waar de dichter van de 129e psalm al van heeft gesproken. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. En van hem gold, hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij heeft immers betoond wat zelfverloochening is. Hij die bekleed was met hemelse heerlijkheid. Hij die de hoogste plaats bezat bij zijn Vader in de hemel. Maar hij heeft zijn eigen wil opzij gezet. Waardoor er ook van hem gezegd kon worden. Wat Paulus ook schreef aan de brief aan de Filippenzen. In Filippenzen 2. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, tot de dood, ja de dood des kruises. En hij liet het toe, dat hij werd bespot, geschamperd, gelasterd en gesmaad. Zijn prediking werd afgewezen. Zijn prediking werd weersproken. Hij sprak met vrouwen van lichte zeden. Hij zat aan dezelfde tafel met tollenaren. En daardoor werd hij genoemd een vriend van tollenaren, van zondaren en van hoeren. Hij werd genoemd een vraat en een wijnzuiper. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld. Hij werd miskend. Hij werd veracht en hij werd vernederd. maar onderwierp zich daaraan om de weg naar Golgotha te gaan en om gekruisigd te worden. Hij sloeg nooit terug en hij haalde ook nooit zijn gelijk. Hij zond geen leger van engelen om zijn vijanden de mond te snoeren. En hij heeft niet het zwaard getrokken om zijn tegenstanders dodelijk te treffen. Hij liet het allemaal over zich heen komen. Hij vernedert zichzelf. Hij vernietigt zichzelf. Hij offert zichzelf geheel en al op. En hij cijfert zichzelf geheel en al weg. Hij is gekomen om te dienen. Gekomen om zichzelf weg te geven. Ja, zichzelf over te geven tot aan het vloekhout van Golgotha's kruis. En daar heeft hij zichzelf weggeschonken. Ziet u wat het hem heeft gekost? Zie je wat hij ervoor over heeft gehad? Smarten die hij heeft moeten lijden aan het kruis. Smaadheid die over hem kwam. Dat hij daar hing belast en beladen met de schuld van zijn bruidskerk. En hij daar bezweek onder de rechtvaardige toorn van God over de zonde. In de verzengende hitte heeft hij gehangen. Hij hing daar in het gericht. Hoe wie kan de diepte van die lijdensweg verstaan? En wie kan die kruisweg, de pijnen die hij heeft moeten voelen, daarvan ondervinden? Wie voelt de smart van zijn hart? En wie voelt de worstelingen van zijn ziel? Alles wat hij heeft moeten ondergaan. Alles wat hij heeft moeten meemaken. Hoe hij het heeft moeten ondervinden dat zijn vader naar hem niet meer hoorde. En hoe hij daar hing in die bange doodsnood, in die godverlatenheid. In die duisternis. Maar hij had het ervoor over. En dat om zijn volgelingen thuis te brengen. Dat om zijn volgers te leiden tot het vaderhuis. Want wie hem leert volgen, die vindt zijn bestemming. Wie achter hem is leren aankomen. Die komt uiteindelijk uit in die eeuwige heerlijkheid. Want ja, we kunnen hier heel veel volgers hebben. We kunnen de hoogste diploma's bereiken. We kunnen de grootste bankrekening bezitten. We kunnen in een groot huis wonen. We kunnen hier een belangrijk persoon zijn waar velen naar moeten luisteren. Je knipt maar met je vingers of je opent je portemonnee maar en anderen die doen wel wat je zegt. Op het sterfbed telt dat allemaal niet meer. Dan vallen al die dingen weg, want op het sterfbed blijf je over als een arme zondaar. En alles wat een mens hier, de man of de vrouw, kan maken, moet hij op het sterfbed weer achter zich laten. En daar tellen geen aandelen, daar tellen geen bezittingen, daar tellen geen onroerende goederen. Want daarmee kan geen mens de hemel ook kopen. Het was gisteren in het nieuws. Het is gewoon te horen bij de NOS. Dat Johan Cruijff in zijn strijd tegen zijn ziekte goede uitslagen had gehoord. En hij sprak ervan dat hij met 2-0 voor stond tegen zijn ziekte. Ja, zo denkt de wereld. Alleen maar in termen van winnen. Maar zolang hij en zolang jij de strijd nog niet hebt verloren, dan zal het uiteindelijk ook niet goed met je komen. Want juist losers, die worden de winnaars in het koninkrijk van God. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, zo zegt de Heere Jezus, die zal het vinden. Ja, je eigen ik moet er helemaal aan. En je eigen ik moet de dood in. Om met Christus levend gemaakt te worden. Daarom nogmaals die vraag. Wil je bij de Heere Jezus horen? Ja, hij laat de uitnodiging zo breed mogelijk uitgaan. Zo iemand achter mij wil komen. Want daar komt het wel op aan. Om achter de Heere Jezus aan te komen. En ziet u, de vraag is dus geen eens of we met de Heere Jezus willen zijn. Want dat willen we wel. Als we in de kerk zitten, zullen we daar wel een bevestigend antwoord op geven. De vraag is ook niet of we in de buurt van de Heere Jezus zijn. Want Judas zat ook aan de avondmaalstafel. En die moordenaar, die ene, hing zelfs naast de Heere Jezus aan het kruis. En Herodes, of Caiaphas of Pilatus, die streden over de Heere Jezus. Maar ze kwamen niet achter de Heere Jezus. En daar komt het nou op aan. Achter de Heere Jezus aan te komen. En hem te volgen. Want alleen achter de Heere Jezus ben je veilig. Alleen achter zijn bloed ben je geborgen. Nou, wat denkt u nou van de Christus der Schriften? Is hij u al dierbaar geworden? Ja, dat je niet meer buiten hem kan. Heb je de schatten mogen zien die er liggen in de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus? En hebben we geleerd dat er buiten de Heere Jezus werkelijk geen leven is? Maar dat hij de overste leidsman is die al zijn discipelen meevoedt naar de hemelse gelukzaligheid. Hij lijkt in onze tekst moeilijke voorwaarden te stellen. Onszelf verloochenen, ons kruis op ons nemen, hem volgen. Oh nee, dat kan niemand van ons uit onszelf. Maar hij wil die voorwaarden vervullen door de kracht van zijn Heilige Geest. Want wat God eist met zijn ene hand, dat geeft hij met zijn andere hand. En tussen die eis en tussen die belofte staat nou het kruis van de Heere Jezus Christus. En bedenk het wel. Als je niet achter de Heere Jezus wil komen, zul je wel één keer voor hem staan. Als de doodsklokken dan luiden, dan zullen we geroepen worden om te verschijnen voor hem. En hoe huiveringwekkend die dag voor allen die hier niet achter de Heere Jezus wilden komen. En dan voor de Heere Jezus als de rechter van hemel en aarde, van de levenden en de doden te worden geplaatst. En als we in dit leven ons eigen ik niet hebben verloren, dan zullen we tot in de eeuwigheid blijven in die buitenste duisternis. Dan zal voor ons een eeuwige nacht volgen, omdat we niet hebben geleerd te wandelen achter die grote lichtdrager Jezus Christus. Misschien worstelt u met die vraag of u wel achter de Heere Jezus bent gekomen. U ziet bij uzelf zo weinig van die zelfverloochening. En je merkt bij jezelf zo weinig van dat kruisdragen. U bent geen beste leerling op de school van de Heere Jezus. En er schort nog zoveel aan uw leven. En van het volgen komt zo vaak maar weinig terecht. En nog zo vaak kiest u ook uw eigen wegen. En heb je ook die strijd over de weg van kruisdragen. En je zou dat kruis van verdrukking en van tegenstand soms wel eens van je af willen werpen. Maar twijfelende, zuchtende en aangevochten ziel, de weg is geplaveid. Het spoor is uitgezet. Je hoeft slechts zijn voetstappen te drukken. En dat maakt de weg ook daarom gemakkelijk, want Christus Jezus gaat voorop. En achter het bloed van de Heere Jezus bent u veilig. En kan de Satan je nooit meer uit de handen van Christus rukken. En de wereld kan het op je hebben gemunt, maar achter zijn sterke schouders ben je veilig. En eenmaal, de poorten van het nieuwe Jeruzalem, mag het kruis worden afgelegd. En mag u Christus Jezus volgen en door de poort naar binnen treden. Om die gouden stad ook binnen te mogen gaan. om achter Christus te mogen gaan en met hem te mogen worden gekroond in de eeuwige heerlijkheid. En wie zou dan niet achter Jezus willen komen om hem te volgen? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ach Heere, dat dat toch ook het antwoord zou mogen zijn op de prediking. Ja, dat antwoord op uw woord. Ik zet mijn treden in uw spoor. Want gij, o Heere Jezus Christus, bent toch voorgegaan. We hoeven slechts uw voetstappen te drukken. Een weg van zelfverloochening en een weg van kruisdragen. Maar ook een weg waarvan de uitkomst heerlijk is in het hemelse paradijs waar u volmaakt mag worden aanschouwd en geloofd. Heere, wilt u zo uw zegen geven over uw woord. Wat zondig was ook genadig vergeven. Gedenk ons ook in het verdere van deze dag. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis rondom uw woord. Aanvaard onze dank voor wat gij schonk. En het past toch om uw grote naam te loven, voor wie gij zijt in uzelf, de getrouwe en de genadige God. Om Christus wil. Amen. We willen nog zingen uit de 16e psalm en daarvan het 6e vers, vers 6 van de 16e psalm. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.